Goedemorgen, broeders en zusters. Dan gaan we verder met de studie en wel over de eindbestemming van de mens. En inderdaad, de eerste brochure is verschenen, die ligt op de boekentafel. En die heeft als titel, heeft de mens een onsterfelijke ziel? En als je ook kijkt op de kap, dan zie je ook een middeleeuwse voorstelling van een vrouw die komt kijken bij haar man die sterft. En dan zie je ook, als je goed kijkt, terwijl ze een kaars in haar handen houdt, een hele grote kaars, dat ja, een ziel als ware haar mans lichaam verlaat en dat een engel daarboven is die ziel aanneemt, als ware zoals men in de middeleeuwen en nogthans nog steeds gelooft, die ziel zou dragen naar het paradijs in de schoot van Abraham. Ja, we hebben een keer gezien dat dat niet inderdaad correct is en dat de mens geen onsterfelijke ziel heeft, maar dat hij een ziel is. En dat hij, als hij sterft, dat hij dan geconfronteerd wordt met de dood. En dat hij rust en ter vragen wordt gedragen en dat hij rust in het graf. Totdat. We zullen deze studie vervolgen en ik wil met u vandaag aansnijden het onderwerp, waar zijn onze doden? En ook de volgende keer zal ik die brochure meenemen waar we vandaag iets uit nemen. En waar zijn onze doden? Dat is een vraag die ook in die eigenlijk de titel zal zijn van de brochure die hier op volgt. Ook daar zult u weer een middeleeuwse voorstelling op de kaart zien. En ik ben benieuwd als u die middeleeuwse voorstelling van de volgende keer ziet of u die dan herkent waar eigenlijk over die voorstelling gaat. Dat is wel leuk. Goed, de vraag, waar zijn onze doden, is een vraag die al veel is gesteld. En die velen bezighouden. En af en toe dringt bij ieder mens die vraag zich op, als die geconfronteerd wordt, dat er iemand uit zijn omgeving is heen gegaan. En dan sta je daar, en meestal als het echt begrafenis weer is, dat volgens vandaag, dan is het zo triest en zo grauw, en dan regent het een beetje. Je staat dan bij zo'n geopend graf. Dan vraag je je vaak af van, zie ik hem of haar nou nog wel terug in de eeuwigheid? En waar is hij of zij? Waar is ze gebleven? Nou, we zullen zien dat in ieder geval als iemand sterft, en met nadruk als een ongelovige sterft, dat hij dan niet gaat naar de hel. En ik wil in het bijzonder vanmorgen stilstaan erbij van als een ongelovige sterft, gaat hij dan zoals de traditie en de kerken altijd leren, gaat hij dan naar de hel? Wordt hij daar dan al gepijnigd? En u beseft wel dat we daar ook als het ware een vooruitlopen op dat verhaal van die rijke man en die arme Lazarus. En u weet uit die geschiedenis dat die rijke man zich dan bevindt, zoals de traditie ook leert, in de hel, waar hij ook pijn lijdt in een vlam. Goed, we weten ook dat vele schilders, ook op heel veel doeken, ja, die hel hebben uitgebeeld. En dat je dan ook ziet dat mensen daar worden gepijnigd. En dat je daar dan vaak een hele middeleeuwse voorstelling ziet van de hel. Maar ook tot op de dag van vandaag, tot welke kringen of kerk je ook begeeft, men zal toch altijd dat zonder meer opschrijven dat ongelovigen na hun sterven naar de hel worden verwezen, voordat zij op de dag van het laatste oordeel door God verwezen zullen worden naar de tweede dood, de poel des vuurs. Ja, dat is wel een hele donkere kijk uiteindelijk op het hele gebeuren en de eindbestemming van de mens, dat geeft wel heel weinig hoop. En we zullen met elkaar op deze dagen controleren, proberen te onderzoeken of al deze zaken inderdaad zo zijn. Daarom vandaag en ook volgende keer gaan we dieper in op de vraag, waar zijn onze doden? En deze keer zullen we zien, ongelovige gestorvenen zijn niet in de hel. De gestorvenen zijn in het graf. Maar we zullen ook vragen, waar zijn de gelovigen dan? Waar zijn die dan? Daar zullen we de volgende keer bij stilstaan. En we zullen stilstaan bij de Bijbel en de Bijbelse woorden die de Bijbel gebruikt. En die in de Statenvertaling en de NBG worden gebruikt om aan te geven waar de doden zijn. Of ze nou gelovig of ongelovig zijn. En dat zijn de woorden Gehenna. Dat is een Grieks woord dat zowel in de NBG als in de Statenvertaling door hel is vertaald. Komt een groot aantal keer in de schrift voor. Verder zullen we dan moeten stilstaan bij het woord Sheol. Het oud-testamentische woord. En de Griekse vertaling van Sheol Hades. En we zullen toch die tekst plaatsen waar die woorden die worden gebruikt moeten nagaan om een antwoord te krijgen op de vraag: waar zijn de doden? Ja, als de orthodoxe opvatting waar zou zijn dat de ongelovige gestorvenen naar de hel zouden gaan bij het sterven, waar ze zouden worden gepijnigd, dan zou de apostel Paulus daar toch wel uitvoerig over moeten spreken. Want de apostel Paulus is toch bij uitstek Gods aangewezen dienstknecht om Gods boodschap aan de heidenen bekend te maken. Zoek maar eens op 1 Timotheus 2 vers 7. Wat zegt Paulus in 1 Timotheus 2 vers 7? Van zichzelf. Hij zegt: ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid en geen leugen. Als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Hij is dus de leermeester die daartoe is aangesteld als verkondiger. En als een apostel, en hij zegt: ik spreek de waarheid en ik lieg niet. Nou, als het voor de apostel Paulus dus vast zou staan dat de hel een plaats is van kwelling, waar de ongelovigen als onsterfelijke lichaamsloze zielen zouden heen gaan, en dat de prediking van hel en verdoemenis eigenlijk de essentie zou zijn en de kern zou zijn van de evangelieboodschap, dan zou de apostel Paulus ons dat toch moeten onderwijzen. Paulus schreef totaal 14 brieven. En als je gaat naar de handelingen, dan kom je nog een keer totaal 12 toespraken van hem tegen. Wanneer spreekt hij over Hades? Nou, hij spreekt maar over. Maar één keer over de Hades. U zult zeggen, hij spreekt maar één keer over de Hades. Dat kan toch niet? Nou, sla de Griekse concordantie er maar op na. Paulus spreekt maar één keer over Hades in 1 Korinthe 15. Zoek toch maar eens op. 1 Korinthe 15. Namelijk vers 55. Daar spreekt hij over Hades. En verder nergens meer. En in 1 Korinthe 15 vers 55, daar vind je die bekende woorden: dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Zelfs deze ene keer dat Hades in de grondtekst voorkomt, is zeer twijfelachtig. Want vele handschriften, het zijn maar enkele handschriften, die bij de tweede keer als in deze tekst voorkomt, dood, dat er staat Hades. Er zijn ook heel veel handschriften die hebben dood Thanatos, waar is uw overwinning? Dood Thanatos, waar is uw prikkel? Alle handschriften hebben bij de eerste keer het woord dood, hebben ze Thanatos staan. Alleen sommige handschriften hebben bij de tweede keer, als in deze tekst dood voorkomt, Hades staan. Maar het is dus twijfelachtig. Maar goed. Als we ervan uitgaan dat hier dan Hades zou staan, dan spreekt Paulus dus maar één keer over Hades in al zijn brieven, in al zijn toespraken. En hij haalt hier Hades nog aan op een hele positieve manier. Namelijk dat dood en graf, want zo moet je het dan gaan vertalen. En u zult ook zien dat de Statenvertalers
dat ze ook hebben vertaald. Dood, waar is uw overwinning? Graf, waar is uw prikkel? Dan moet je dat zo vertalen. Dat is ook Hosea, dat is een aanhaling uit Hosea. Zoals ook Hosea het gebruikt. Maar hij haalt dus op positieve wijze aan dat dood en graf overwonnen zijn. En dat dat geschiet op het moment dat de opstanding plaats heeft. Ja, de hele context van 1 Korinthe 15 gaat over dat glorierijke thema van de opstanding. Verder spreekt de apostel Paulus nergens over Hades. Ook niet over zijn Hebreeuwse equivalent Sheol. Maar u zult misschien zeggen, ja, maar Paulus zal toch wel uitvoerend over hel en verdoemenis moeten spreken, want dat is toch de kern van het evangelie? Zoals de orthodoxen ons toch leren. Over pijniging dan. Of eeuwige pijniging. Zult u misschien vragen. Nee, ook niet. Maar er zal toch wel een ander woord zijn dat hij gebruikt. Gehenna dan. Andere Griekse woord. Dat overal hier in de NBG en ook in de Statenvertaling is vertaald met hel. Gebruikt dan de apostel Paulus ergens het woord Gehenna. Nee, ook niet. Paulus spreekt niet over de hel. Hij neemt dat nooit in de mond. Hij spreekt niet over Hades. Hij spreekt niet over de Sheol. Hij spreekt niet over de Gehenna. Hij spreekt niet over eeuwige pijn. Hij spreekt niet over knersing der tanden. De vurige oven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij spreekt daar niet over. Geen één keer. En dat geeft toch te denken. Dat geeft aan dat het niet de kern is van de evangelieboodschap van onze dagen. Die woorden die we nou net allemaal noemden, waar komen we die tegen bij welk evangelie? Bij het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Dat aan het volk van Israël door de Heere Jezus Christus werd gepredikt. Een evangelie wat later ook, dat hebben we het tweede jaar gezien, uiteindelijk in de voleinding van de Aion ook gepredikt zal worden, niet alleen aan Israël, maar ook aan de omringende volken in de Oekumene. Weet u nog wel, dat woord Oekumene? Ook daar zal, volgens de Heer Jezus in Matthäus 24, vers 14, zegt hij dat, hè? Zal aan al die volken rondom Israël in de Oekumene het evangelie van het koninkrijk worden gepredikt. En daar is dat een heel sterk element. De vertaling van Gehenna door hel is een vertaling die ons op het verkeerde been zet. En we zullen vandaag zien dat men beter dat woord Gehenna onvertaald had kunnen laten. Ja. Gehenna komt 12 keer in het Nieuwe Testament voor. 11 maal spreekt de Heer Jezus daarover. En 1 keer wordt het gebruikt door Jacobus. Jacobus die zijn brief schreef. Aan wie? Aan de 12 stammen Israëls die in de verstrooiing zijn. Hé, dat is toch wel bijzonder. 12 maal komt Gehenna in de Bijbel voor. En de enige die naast de Heer Jezus over de Gehenna spreekt is Jacobus en die schrijft uitgerekend zijn brief aan die 12 stammen van Israël in de diaspora, in de verstrooiing. Dat woord, dat 12 maal voorkomen. En die 12 stammen, ja, dat zit natuurlijk aan elkaar vast. Het verbindt het woord Gehenna, dus heel nadrukkelijk, aan het volk van Israël. En eigenlijk als de Heer Jezus het gebruikt, en die ene keer dat Jacobus het gebruikt, wat moeten we dan eigenlijk doen als we willen begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt? Dan moeten wij eigenlijk ons verplaatsen in het gedachtenleven van een Israëliet, in de dagen van de Heer Jezus. Want het was natuurlijk wel zo als de Heer Jezus daar stond te spreken, of als Jacobus dan in zijn brief dat woord Gehenna gebruikt. Dat is natuurlijk wel zo dat de geadresseerde van die brief en dat de schaarden die naar de Heer Jezus luisterden, heus wel begrepen hebben waar de Heere Jezus het over had. En had de Heere Jezus het dan over de middeleeuwse hel? Of had hij het over iets anders? Nou, laten we eens vanuit het Oude Testament eens gaan kijken wat de scharen hebben gedacht toen de Heere Jezus sprak over de Gehenna. Want het woord Gehenna is een overzetting in het Grieks van het Hebreeuwse woord Gehinnom. En dat betekent eigenlijk dal van Hinnom. In het Grieks werd het Gehenna, in het Latijn Gehinnom, in het Hebreeuws Gebenhinnom, wat ook vaak vertaald wordt als dal van de zoon van Hinnom. En waar lag dat dal dan? Nou, dat dal lag ten zuidwesten van Jeruzalem en vormde een gedeelte van de grens tussen Juda en Benjamin. Zoek dat maar eens op in Jozua. In Jozua. Daar komen dat dal van Hinnom, daar komen de Gehenna, voor het eerst tegen in de Bijbel. In Jozua 15 vers 8. Jozua 15 vers 8. En dan zult u zien dat er een grens daar liep. Jozua 15 vers 8. Vervolgens liep de grens op naar het dal Ben-Hinnom. Naar de zuidelijke berghelling van de Jebusieten. Dat is van Jeruzalem. Dan liep de grens op naar de top van de berg die westelijk tegenover het dal Ben-Hinnom aan de noordelijke uiteinde van de vallei daar Refaïten ligt. Hé. Hey. Ja, Gehenna, of Gehinnom, of Gebenhinnom, dat is dus een geografische plaats op aarde, een dal ten zuidwesten van Jeruzalem. Dat kon je zo op de kaart aanwijzen. Als je in de dagen van de Heer Jezus de weg vroeg en je zegt, ik moet naar Gehenna, dan kon je zo de weg wijzen. Moest je naar het zuidwesten gaan. En de scharen die de Heer Jezus over de Gehenna hoorde spreken, wist dus ook direct waarover de Heer Jezus het had. Maar wat kenmerkte dan deze plaats waardoor de Heer Jezus dit dan in zijn toespraken zo beeldend kon gebruiken. Nu, aan dit dal zit een hele geschiedenis vast. Dit dal was niet alleen verbonden aan de vallei van de Refaïten. U weet misschien nog wel de reuzen van Genesis 6. Hè, die zich voor en ook na de zondvloed zich met de mens verbonden met geslachtsverkeer tussen engelen en dochters van mensen, waaruit ja, mannen van naam, zegt de Bijbel, beroemde figuren werden geboren die in alle mythologische verhalen over heel de wereld steeds maar terugkomen. Maar heel bijzonder ook, dit dal is verbonden met het offeren van de kinderen aan de Moloch. En ook die afgoderij van de Canaanitische volkeren zit vast aan die vereering van die Refaïten, die reuzen. Ja, hier in dat dal offerde Agas, koning Agas en ook later koning Manasse, hun zonen aan de afgod de Moloch. Zoek het maar eens op in 2 Kronieken 28. 2 Kronieken 28. Je kunt een hele studie maken door die hoofdstukken wat uitgebreider te lezen in Kronieken. En natuurlijk ook weer in Koningen, want dat is het parallele gedeelte. Vaak vind je de geschiedenissen die je in Kronieken vindt ook in Koningen weer net zo terug. Maar dan weer uit een ander perspectief. Maar in 2 Kronieken 28 vers 3 staat: ja, hij ontstak offers in het dal Ben-Hinnom en verbrandde zijn zonen met vuur in overeenstemming met de gruwelen der volken die de Heere voor het aangezicht van de Israëlieten had verdreven. Dus een Canaanitische volkeren, een Canaan, die deed dat al. En je ziet dat Israël in zijn afgoderij die gruwelijke afgodsdienst overnam. En dat ze hun zonen met vuur verbranden. Ook in hoofdstuk 33, zoek maar op, 2 Kronieken 33, vers 6. Vind je dat nog een keer? Zowel Agas als Manasse bezondigden zich hier aan. 2 Kronieken 33, vers 6. Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben Hinnom. En liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij. En stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel dat kwaad is in de ogen des Heeren en krenkte hem daardoor. Ja, je ziet, het is een... Die hele gruwelijke afgoddienst van het offeren van kinderen zit helemaal verweven met occultisme. Het is een occult gebeuren. Het is in en in is de demonie waar deze koningen, Agas en Manasse, zich aan overgaven. Een afschuwelijke afgoddienst die deze Canaanitische volkeren hadden en die later door Israël werden overgenomen. Het was natuurlijk de profeten die daartegen begonnen te ageren. Godsdienstknecht. En het was met name de profeet Jeremia die tegen deze Baaldienst, want het was het uiteindelijk, deze Baaldienst, optrad. Zoek het maar eens op in Jeremia 7. Jeremia 7. Vers 30. Tot en met 32. En ook daar kan je weer veel uitgebreider in Jeremia 7... overlezen, maar dat moet je thuis maar doen, daar heb je geen tijd voor. Maar in Jeremia 7, daar predikt Jeremia in vers 30, want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, luidt het woord des Heren. Zij hebben hun gruwelen geplaatst in het huis, dat is de tempel, waarover mijn naam is uitgeroepen om dat te volreinigen. En zij hebben de hoofden van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben Hinnom bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden, hetgeen ik niet geboden heb, en wat in mijn hart niet is opgekomen. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden, Tofet, en dan Ben Hinnom, maar Moordzal. En men zal in Tofet begraven bij gebrek aan plaats. Ja, de lijken van dit volk zullen het gevogelde des hemels en het gedierde der aarde tot voedsel strekken, zonder dat iemand ze verjaagt. In dat dal van Hinnom vertelde Jeremia dat daar dus de hoogten van Tofet werden gebouwd. Dat waren hoge altaren, waarop dus die kinderen aan de Baal werden geofferd, waar ze met vuur werden verbrand. Tofet in het Hebreeuws betekent ook brandplaats. En hier zien we dus heel duidelijk de relatie van dat woord Gehenna met het woord vuur, waar die Jezus, als hij over Gehenna spreekt en de scharen voor de Gehenna waarschuwt, steeds ook dat vuur, dat onuitblusbare vuur, dat eeuwige vuur, aan koppelt. Ja, door deze profetieën van Jeremia kreeg ook de Gehenna de betekenis onder Israël van de plaats des oordeels, wat hier, zegt Jeremia, zullen lijken liggen. Lijken liggen van wie? Van het volk van Israël. Als gevolg van een oordeel des Heren. En hun lijken hebben daar gelegen in het verleden. Maar hun lijken zullen daar ook in de toekomst liggen. Want dit is dubbele bodemprofetie. Het heeft een vervulling gekregen. Uiteindelijk in de dagen van Jeremia. Maar dat zal ook een vervulling krijgen in de toekomst. En daarover spreekt de Heer Jezus dan. Dat hij waarschuwt. Met deze hele achtergrond uit het Oude Testament. als Israël de zoon des verderfs, als Messias aanvaardt en ook volgt en later de Heer Jezus wederkomt en zijn volk oordeelt. Het oordeel over Israël zal plaatsvinden na de grote verdrukking bij Christus' wederkomst. In Jeremia 19 vind je ook weer dat Jeremia hierover spreekt. Jeremia 19 vanaf vers 4. Daar staat: omdat zij mij verlaten, deze plaats ontwijkt, en daarvoor andere goden, die zij niet gekend hebben, offers hebben ontstoken, zij hun vader en de koningen van Juda, en zij deze plaats met het bloed van onschuldigen hebben vervuld, en zij de hoogte van de Baal gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffers voor de Baal met vuur te verbranden, iets wat ik niet geboden nog uitgesproken heb, en wat mij niet in de zin is gekomen. Daarom zie, de dagen komen, laat het woord des Heren, dat deze plaats niet meer zal genoemd worden Tofet en Dal ben Hinnom, maar Moorddal. Uitgieten zal ik deze plaatsen, wat Juda en Jeruzalem beraadslaagd hebben. Ik zal hen voor hun vijanden doen vallen op het zwaard, en door de hand van wie hen naar het leven staan. Ja, ik zal hen lijken aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des vel der aarde tot voedsel geven. Ja, het oordeel wordt hier aangekondigd. Ja, verschrikkelijk, die hele Baaldienst. Als we daar een voorstelling van maken, dan schrik je er gewoon van. Dat mensen zo gedemoniseerd kunnen worden, dat ze zelfs hun eigen kinderen zo op zo'n manier offeren en met vuur verbranden. Het was gelukkig koning Josia die een einde maakte aan deze gruwelen. Want het is echt gruwelijk. Dat lees je heel uitgebreid in 2 Koningen 23 vers 10. En het is onbegrijpelijk dat deze koning Josia, die notabene een vader had, die de meest slechte koning was van eigenlijk van al Israëls koningen, die dit allemaal diende en zo eigenlijk het satanisme gewoon volgde, dat deze koning Josia eigenlijk zo rein was. Dat was eigenlijk, is eigenlijk onbegrijpelijk. Dat zo'n goddeloze koning zo'n godvruchtige zoon voortbracht. Maar deze koning Josia die maakte korte metten hiermee. En deze heel uitgebreid, een hele 23e hoofdstuk van 2 Koningen. Ik lees u alleen vers 10. Wat deze Josia deed. En hij verontreinigde Tofet. Dat in het dal Ben Hinnom lag. Opdat niemand meer zijn zoon of zijn dochter voor de Moloch door het vuur zou doen gaan. In heel het hoofdstuk 2 Koningen 23 krijgen we een gedetailleerd verslag van de enorme opruimactie van Josua. Hij vernietigde in het hele gebied de altaren, de beelden, de gewijde palen. Hij vulde de gewijde plaatsen daar met mensenbeenderen en maakte op die manier die plaatsen onrein. Om daardoor die afgoderij te bedrijven. Hij maakt het ongeschikt. Hij ruimt ook echt op hoor. Want in vers 20 staat. Hij slachtte al de priesters der hoofden. Die daar waren op de altaar. En verbrandde daarop mensenbeenderen. Daarna keerde hij naar Jeruzalem terug. Hij maakte korte met. Die priesters werden geslacht. Op hun eigen altaar. Dit is dus de Bijbelse achtergrond van, en ook de geestelijke achtergrond van Gehenna, het dal van Hinnom. Het spreekt van vuur, het spreekt van oordeel en van het toekomstig oordeel over het volk van Israël. Een Israël dat in de toekomst weer zal knielen, maar dan zal knielen voor het beeld van het beest. Wat zijn merkteken zal dragen. En dat tot aanbidding van de draak van Satan zal komen in het laatste der dag. Toch zijn we er nog niet helemaal, want In latere tijden is dat dal van Hinnom geworden de officiële vuilnisbelt van Jeruzalem. Daar werd in latere tijden al het afval van de stad samengebracht en met vuur verbrand. Alles werd daar verzameld. He? Bij ons in Leiden had je vroeger dat de kraakwagen, noemden ze dat in de volksmond. De kraakwagen kwam erbij. Nou, dan werd alles buiten gezet wat je over had en werd meegenomen. Nou, dat moet je maar voorstellen. Ze werden karrevrachten als ware afgevoerd richting de vuilnisbelt in het dal van Gehinnom. En op die vuilnisbelt, daar werkten mensen. Allerlei mensen, net als tegenwoordig ook op de vuilnisbelt. Hè. In feite, tegenwoordig is daar een hele industrie geworden. Afvalverwerking, Rijnmond, en dan maar op. Dat spreekt mij dan een beetje aan. Die heb je wel een Rijnmond, die zal het ook wel zo heten. En dan afvalverwerking, huppeldepunt. Maar, ja, daar werken talloze werknemers. Die tot taak hebben om al dat afval te scheiden, te zorgen dat het vergaat. Daar zijn ze mee bezig. En ook in die tijd was dat zo. Ze gebruikten daarvoor iets wat wij niet meer zo kennen. Hoewel, als je lucifer pakt, dan doe je hem daarmee aan. Dat zwavel, zit zo'n zwavelkopje op. Nou, ze gebruikten zwavel, zilver. En ze zorgden met dat zwavel en dat zilver dat de boel in de brand werd gestoken. En dat al het afval dus... het afval werd verbrand. Dat vuur op die vuilnisbelt, dat doodde niet. Daar zorgden die werkers wel voor. Dat moest brandend blijven. Het was een onuitblusbaar vuur. Daar heb je het. Want Jezus gebruikt daar dus in feite dat beeld van die vuilnisbelt voor. Onuitblusbaar vuur. Een eeuwig vuur. Het brandt maar door. Er zit geen einde aan. Het is permanent. En zo waarschuwt hij ook in de toekomst voor de Gehenna. Het vuur zal niet worden gedoofd. Ook spreekt hij dan niet in diezelfde taal over het onuitblusbare vuur. Maar hij spreekt ook over de worm. De worm die niet uitsterft. Die worm die niet sterft. Kennen wij die worm? Jawel. U hebt allemaal een groene bak. En ik denk ook hier in Rode een bruine bak. Tenminste in Leiden hebben we dat wel. Een groene bak en een bruine bak. En er wordt dus helemaal geleerd dat je afval moet scheiden. En heeft u wel eens in de zomer bij warm weer, als die bak daar in de brandende zon, 2 weken heeft gestaan, en is van afvalverwerking zeggen ze ook, we gaan nog op vakantie, heeft u dan wel eens gekeken in die bruine bak? Nou, dan vindt u daar de wormpjes, of niet? Ze kruipen er soms zelfs uit. Allemaal van die witte vormpjes. En waar ze vandaan komen, ik weet het niet, maar binnen de kortste keren stikt het ervan. Het krioelt ervan. Ja, inderdaad, die worm sterft niet uit. En nu moet je het maar voorstellen, op je vuilnisbelt van Jeruzalem, vond je ook die wormen, die afvalresten. He, wat zo bij ook een hele volle bruine bak. Nou, vroeger hadden ze dat ook hoor. Afvalresten, etensresten blijven over, enzovoort. Nou, die wormen, die vermeerderen zich en die zijn er maar mee bezig. En die eten zo'n heel karkas ook binnen de kortste keren ook helemaal kaal. Er blijft niks van over. Daarom heeft Jezus het ook zo beeldend voor zich. Als hij over dat onuitblusbare vuur van de Gehenna spreekt. En ook over die worm die niet sterft. Ook Jesaja die spreekt over dat toekomstige oordeel van Israël, als dat plaats heeft bij de wederkomst van Christus. Laten we dat maar eens lezen in Jesaja 66, Jesaja 66, vers 23. Want Jesaja had het daar al over, over die vuilnisbelt. En de Heer Jezus haalde het aan, eigenlijk in zijn predikingen. Jesaja 66, vers 23. En krijgen we een licht hoe dat zal gaan als Christus in Zweden gekomen en zijn koninkrijk heeft opgericht, wat 1000 jaar zal duren. Dan staat er in vers 23, en het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen
om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heer. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven en ze zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. We zien hier dus dat delegaties. Jesaja 66, ja, 23. Daar zie je dus dat delegaties uit heel de wereld komen naar de Heren der Heren, de Koning der Koningen, om een officieel bezoek aan hem te brengen in Jeruzalem, om voor zijn troon te staan, voor zijn troon te knieën, en bij hun bezoek aan Jeruzalem, waar de troon van de Heer Jezus Christus zal staan, gaan ze bij hun bezoek ook een bezoek brengen ten zuiden van Jeruzalem, in het dal Ben Hinnom, Gehenna, het moorddal. En in dat moorddal, daar liggen de lijken, zegt Jesaja, van die Joden die de Heere Jezus afvallig zijn geworden. Wanneer zijn ze de Heere Jezus afvallig geworden? Dat is de afval waar de Bijbel over spreekt. Ook in het Nieuwe Testament. Wie van af? Israël van af. Eerst komen ze door de prediking van Elia tot geloof, maar daarna komt de verleiding. De zoon des verderfs openbaart zich als de Messias en de afval komt, predikt apostel Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. En later worden deze afvallen geworden Joden bij de wederkomst van Christus als een orde des Heeren gedoopt. En hun lijken liggen ten zuiden van Jeruzalem daar in het moorddal als een orde des Heeren. En ze liggen daar als een waarschuwing voor alle mensen in die tijd. Een waarschuwing om de Heere trouw te zijn. Dat de Heere korte metten maakt met je. Als je hem ook afvalt. En niet voor hem knielt. En hem de eer geeft. Laten we er wel acht op geven. Hè? Hier wordt gesproken over lijken die daar liggen. Daar liggen geen lichaamloze zieltjes. Die daar gepijnigd worden. Dat beeld vind ik hier niet. Ik vind hier lijken van mensen die gedood zijn. Ja. Je vindt hier geen ongelovige zieltjes die hier bewust voor eeuwig worden gepijnigd in de vlam. Nee. Daar klopt eigenlijk niets van. Goed, dus we hebben gezien dat de Gehenna is dus een eigen naam van een aanwijsbare plaats ten zuidwesten van Jeruzalem, waar er in de toekomst zelfs, en daar spreekt hij dus over, daar waarschuwt hij voor, de lijken zullen liggen van de afvallig geworden Joden. Die dus, wat hebben ze gedaan? Die de Zoon van God met voeten hebben getreden. Die het bloed van het nieuw verbond uiteindelijk onrein hebben geacht. Die de geest van genade hebben gesmaakt. En wat zegt Paulus dan in Hebreeën? Zoek dat maar eens op. Hebreeën 10. Wat zegt Paulus dan in Hebreeën 10? Vanaf vers 26. Hij zegt, hoeveel zware straf denkt u zullen deze verdienen? Hebreeën 10, vers 26. En als geschreven het hele boek aan Hebreeën, niet aan Nederlanders, maar aan de Hebreërs, aan de Joden. Vers 26. Want indien wij opzettelijk, en daar bedoelt hij wij Joden mee, indien wij opzettelijk zondigen, en u moet eens voorstellen dat deze brief weer actueel wordt, zodra Israël door de prediking van Elia de Heer Jezus is als Messias gaan verwachten en gaan aanvaarden. Dan zegt hij, want indien wij, Joden, opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer
voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, daar heb je de Gehenna, dat de wederspannige zal verteren. En dan gaat hij een voorbeeld halen, hij gaat een vergelijking maken. Indien iemand, en dat is onder het oude verbond zo, indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, als hij die overtreedt en die aan de kant gooit, zegt hij, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van 2 of 3 personen. Hoeveel zwaarde straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden. Het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want wij Joden weten wie gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, en wederom, de Heere zal zijn volk, wat voor volk is dat? Dat is volk van Israël. De Heere zal zijn volk oordelen, vreselijk is het bevallen in de handen van wie? Van de levende God. En wie is die God? Dat is Jezus Christus. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En vreselijk is het bevallen in de handen van de levende God. Dat hebben die priesters meegemaakt in het dal van Ben Hinnom. Die kindertjes slachten. Die werden door koning Jozua geslacht op hun eigen altaar. Was over. En dan zullen de afvallig geworden Joden, die Zoon van God, de Heer Jezus Christus, met voeten treden, het bloed des verbonds, een nieuw verbond, wat de Heer Jezus met Israël, de 12 stammen zal sluiten, als ze dat met voeten treden, en als ze dat onrein achten, en de geest van genade, die zal worden uitgestort, over het Israël, zo smaden, ja, dan blijft er, dan is er geen offer voor de zonde, voor hun meer over, als ze zo opzettelijk zondigen, nadat ze tot erkentenis naar waarheid gekomen zijn, want ze weten wat ze doen. Dat wist u niet goed. Dan komt ook altijd, dat zullen we de toekomst nog wel zien, dan komt altijd de toorn van God. De toorn van God komt altijd over gelovigen, die zondigen en die weten wat ze doen. Een ongelovige die niet weet wat hij doet, daar komt de toorn van God nooit over. Zullen wij in de toekomst wel zien. Vreselijk is te vallen in de handen van de levende God. De Heere zal zijn volk oordelen. Dat vind je ook in Matteüs 3. Zoek het maar eens op, Matteüs 3. Daar zegt Johannes de Doper het over de Heere Jezus. Wat hij zal doen. Matteüs 3, vanaf vers 11. En ik lees maar vers 10 erbij. Matteüs 3, vers 10. Rees zich de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Dan heb je weer dat vuur van de Gehenna. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Let op, het is of. Hier. Of men zal gedoopt worden, deze Joden, met Heilige Geest. Het woordje de mag je weglaten, hè. Heilige staat er ook met een, niet met een hoofdletter, maar met een kleine letter, wat aangeeft dat de in de grondtekst hier niet voorkomt. Zullen gedoopt worden met Heilige Geest en het vuur. Zo komt hier Jezus. En dat vuur spreekt van oordeel. Daar hebben al die liedjes die je wel eens tegenkomt, dan al die zangbundeltjes, doof mij met vuur, denk ik altijd, nou liever niet, Heer. Ja. De wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorstvloer, dat is het volk van Israël, geheel zuiveren. Wat doet hij? En zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden, heb je het, met onuitblusbaar vuur. Denk het onuitblusbare vuur van de Gehenna, van de vuile speel, wat maar beleefd brandt. De Heere zal dus voor het kaf, voor de afvallige, onder het volk, een verterend vuur zijn. Aan de ene kant zal hij dus de verstandige onder het volk, met geest, heilige geest, dopen, waardoor zij geboren ook worden van bovenaf, en zij ook deel krijgen aan Gods natuur, hè, waardoor zij ook niet meer kunnen zondigen, en ook dan de wet geschreven krijgen op de vleeslijke tafelen van hun hart, en aan de andere kant zal hij de afvalligen, die komen daar uit de grote verdrukking, en die de zoon des verderfs hebben aangebeden, die zelfs de gelovigen onder Israël hebben vervolgd, want de verdrukkers, de grootste verdrukkers van het geloof overblijfsel, vergeet dat niet, dat zijn Joden zelf hoor. Ook de zoon des verderfs is een Jood, net als Christus een Jood was, vergis u zich niet. Ze slaan de handen naar eigen volk. En wat doet de Heer? Mij komt de vraag toe. Ik zal het vergelden, zegt hij. En gelukkig treedt hij op. We hebben dus de historische en de profetische achtergrond. Nu ook de profetische achtergrond in de toekomst. Van de Gehenna kennen. Zijn wij in staat de woorden van de Heiland te begrijpen? Zoals hij ze uitsprak tegenover de scharen. En zijn we ook in staat om te verplaatsen in de schoenen van de Israëliet, die tussen die scharen stond, toen hij de Heere Jezus hoorde waarschuwen voor de Gehenna. Ja, helaas vertalen zowel de NBG als de Statenvertaling Gehenna overal in de Bijbel met hel. Terwijl dat dus er helemaal niet staat. Dat is niet vertalen, dat is interpreteren. Dat is de zaak in overeenstemming trachten te brengen met de traditionele opvattingen van de orthodoxie. Dat moet je niet doen. Zou de veel beter Gehenna onvertaald kunnen laten, omdat het gewoon is een plaats op aarde ten zuiden van Jeruzalem. 11 maal spreekt dus de Heer Jezus over de Gehenna. De eerste maal vinden we in Matteüs 5. Zoek dat maar eens op, Matteüs 5, vers 21. Daar lezen we: Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doodslaan, en die doodslag pleegt, zal vervallen aan het gerecht. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broer, broeder zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan de Gehenna van vuur. Ja, meestal wordt de bergrede, Matteüs 5, 6 en 7, helemaal uit zijn verband gerukt en van toepassing verklaard op de tijd van vandaag. Maar als het waar zou zijn dat de Gehenna de traditionele hel zou zijn en dit van toepassing is op vandaag, op u en op mij, dan zou dat betekenen dat ieder gelovige, ieder kind van God, dat deze hoge normen van de bergreden niet in praktijk brengt, dat hij geworpen zal worden in de hel. Waar hij voor eeuwig tezamen met de ongelovigen dag en nacht zal worden gepijnigd. Maar waarom niet? Het zal duidelijk wezen dat iedereen toch wel een beetje achter zijn oren krabbelt van klopt dat zo wel? Ja, iedereen deinst voor dat soort consequenties terug. En het geeft ook aan dat Gehenna heel iets anders is dan die traditionele middeleeuwse hel. En dat we Matteüs 5 in zijn dispensationele context moeten verklaren. En dat Matthäus 5 niets te maken heeft met de dag van vandaag. Want wat doet de Heer Jezus met de bergreden? Hij laat zien hier aan de schaarne dat de richtlijnen van het oude verbond andere richtlijnen zijn dan de richtlijnen van het nieuwe verbond. Steeds stelt hij de oude richtlijnen van het oude verbond tegenover de richtlijnen van het nieuwe verbond. Steeds hoor je hem hier zeggen: gij hebt gehoord dat tot de ouden is gezegd. Het oude verbond. En haalt hij dat oude verbond ook aan. Daarna lees je steeds: maar ik zeg u. En dan haalt hij aan het richtlijn voor het nieuwe verbond. En hij laat zien dat de richtlijnen voor het nieuwe verbond veel verder gaan dan de richtlijnen van het oude verbond. Het oude verbond ging alleen maar over de uiterlijke daden, maar niet over je innerlijke motieven, of wat je innerlijk dacht, of wat je misschien zei. Je kon best wel boos wezen op iemand onder het oude verbond. En je kon best wel denken van, die kan me wel zijn nekje omdraaien. En misschien kon je het nog tegen een ander zeggen, ook maar zolang je het maar niet deed, deed de wet van Mozes, het oude verbond. Nee, was er niets eigenlijk aan de hand. Maar hier staat in vers 22, dat onder het nieuwe verbond staat, als je vertoornd bent op iemand, of als je een leeg hoofd noemt, of als je voor dwaas uitscheldt, dat je je moet verantwoorden bij het gerecht. Ja, als je dit hier zo leest, dan kom je erachter dat hier staat dat als je in toorn tegen je broeder leeft, dat je dan moet verantwoorden bij het gerecht. Dat was in de dagen van de Heer Jezus de allerlaagste rechtbank die er was. In die je niet alleen vertoord was tegen je broeder, maar je ging hem ook nog uitmaken voor leeghoofd of voor een dwaas. Ja, dan moest je je verantwoording niet bij de laagste rechtbank, maar dan moest je hierover verantwoording gaan afleggen bij de Hoge Raad. De Hoge Raad was in de dagen van Jezus het Sanhedrin. En wat kon het Sanhedrin, de Hoge Raad, en dat wordt door Jezus hier ook aangehaald. Wat kon de Hoge Raad, de Sanhedrin doen? Nou, die kon je naar de gevangenis sturen. Of die kon je zelfs de doodstraf opleggen. En er zelfs zo de doodstraf opleggen, dat je geen eens normaal begraven werd, maar dat je lijk werd geworpen op de vuilnisbelt van Jeruzalem. Nou, dat was een schande. Dat was een schande. Als je terechtgesteld werd en je werd nog eens in een graf bijgezet, maar je lijk werd nog als een karkas weggesmeten op de vuilnisbelt in het dal van Gedinom. Voor ons is het moeilijk om ons te verplaatsen in wat de Heer Jezus hier predikt. We kunnen ons moeilijk een voorstelling maken, laten we nou even eerlijk wezen, dat zulke zware straffen gegeven worden voor dingen waar wij gaan zeggen, ah, dat stelt toch niet zoveel voor, dat is toch niet zo erg. Iemand uit de schelden van een dwaas, of iemand een leeg hoofd te noemen, of boos te wezen, vertoornd te zijn, misschien ben je terecht wel vertoornd, hè, op je broeder. En met die broeder wordt dan bedoeld een medebroeder, een mede-Israëliet. Dat is toch niet zo verschrikkelijk erg. Er wordt hier wel hard ingegrepen, hoor. Als je de Heer Jezus hier zo volgt in Matthäus 5 dan. Daar staat hij toch, hè? Vers 22. Maar ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Die tot zijn broeder zegt, leeg hoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het vuur van de Gehenna, het helle vuur. Dat is niet vertaald. Het vuur van de Gehenna. Dat wil zeggen dat je in feite de doodstraf krijgt. En dat je lijk geworpen zal worden op de vuilnisbelt in het dal van Hinnom. Nou, we moeten niet vergeten, wij bevinden ons hier in een hele andere aion. Welke aion? De toekomende aion. Wie is gebonden in die toekomende aion? Satan is in die tijd gebonden. Er is nog meer aan de hand. Jezus Christus heeft zijn koninkrijk opgericht. Wat loopt van de Eufraat tot aan de Nijl. En in dat koninkrijk is de zonde en de invloed van de zonde zo ver teruggedrongen dat een kind kan spelen met een giftige slang of met een giftige alf. Een wolf en een schaap kunnen bij elkaar verkeren zonder dat de een de ander wat doet. Er heerst zo'n paradijselijke toestand in dat koninkrijk, dat de profeten, Jesaja, Ezechiël, het vergelijken met de hof van Eden. Het ziet eruit als het paradijs. En zelfs de Heer Jezus noemt het paradijs. Want hij belooft het ook aan de moordenaar die hing bij hem aan het kruis. Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn. En dat is dit paradijs. Dit koninkrijk wat hij opricht. Het volk Israël zal in die tijd zijn een koninkrijk van priesters. Ze hebben een priestertaak te vervullen naar de volkeren van deze aarde. Ze moeten, in feite hebben ze de opdracht die volkeren en alle die op aarde leven te brengen tot het kennen van de Heer Jezus Christus. En ze te brengen tot het punt van wedergeboorte. Dat ze geboren worden van bovenaf. Het is de wedergeboorte van de volken. Zij zijn zelf geboren van bovenaf. Ze zijn wedergeboren. En wat zegt Johannes dan? Zoek dat nou eens op in 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. 1 Johannes 3, vers 9 en 10. Daar staat in vers 9. En ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. En ieder die de gerechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin, als wie zijn broeder niet lief heeft. En als je dat koninkrijk bent en je bent een priester, een Israëliet, en je vormt het onderdeel van het koninkrijk der priesters met een geweldige opdracht om vanuit het koninkrijk wereldwijd het evangelie te verkondigen. En je haat die broeder, dan zegt Johannes, dan is aan de buitenkant kenbaar wie kinderen Gods en kinderen des duivels zijn. Als je je broeder niet lief hebt, dan ben jij niet uit God. Nog een tekst. 1 Johannes 3 vers 15. Het wordt nog mooier. Vers 15. En ieder die zijn broeder haat, nou daar heeft die regels het over in Matthäus 5. Leeg hoofd. Dwaas. Vertoord zijn tegen je broeder. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En dan komt het helemaal. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.
Oh ja?
Ja. En Johannes 5 vers 16, wat volgt daaruit dan? Als jij het eeuwige leven niet blijvend in je hebt, als je wordt verwezen, doordat je iemand, omdat je, ja, je broeder haat. Waar leidt dat toe? Als je tot de Hoge Raad in de toekomst, voor dat Sanhedrin, voor die Hoge Raad komt, in het koninkrijk wat Christus opricht, dan word je ter dood gebracht. Je hebt het eeuwige leven niet blijvend in je. En je lijk wordt geworpen op de vuilnisbelt van Jeruzalem. In feite de Gehenna, de vurige oven, waar de Heer Jezus over spreekt, die daar zal zijn opgericht. En wat lees je dan in 1 Johannes 5 vers 16? En zo zal het ook zijn in die tijd. 1 Johannes 5 vers 16. Een tekst waar iedereen altijd over valt en het te moeilijk mee heeft. Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, moet hij bidden en God zal hem het leven geven, hun namelijk die zondigen niet tot de dood. Er bestaat zonde tot de dood, daarvoor zeg ik niet dat hij moet vragen. Welke zonde leidt tot de dood? Dat is duidelijk uit de hele brief. Broederhaat leidt tot de dood. Voor de gelovige Israëliet in de dagen van de wedergeboorte. Begrijpt u het goed? Het is dan ook heel vreemd in die dagen. En heel onnatuurlijk. Als jij broeder haat, als gelovige Israëliet, openbaar ten opzichte van een ander. Dan is onnatuurlijk. Dat hoort niet bij je natuur. Je bent uit God geboren. Je bent van bovenaf geboren. Een wedergeborene kan niet zonder. En als zo'n broeder haat openbaar komt, dan zegt Johannes, dat is duidelijk, dan ben je niet uit God, maar dan ben je uit de boze. Dat bleek ook al eens bij Kain, dat hij uit de boze was. Lees maar 1 Johannes 3, vers 12. Waar staat, en ik lees vers 11 er maar bij, want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt. Dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain. Hij was uit de boze. En vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En daarom kan het voorkomen dat als iemand zijn broeder haat en uitscheldt, dus voor leeghoofd en voor dwaas, dat hij door de Hoge Raad wordt gevonden. Daarom kan het voorkomen als je weer naar Jesaja zou gaan, Jesaja 65, vers 20, dan lees je daar ook andere over die jongeling. Die Israëlitische jongeling. Hij is maar 100 jaar oud. Hij is nog jong. Maar hij doet een zonde volgens Johannes. Een zonde tot de dood. En wat lees je daar? Dat hij getroffen wordt door de vloek. En dat hij sterft. Hij heeft geen eeuwig leven, aionisch leven, blijvend in hem. Want hij haat zijn broeder. En wij weten dat er mensen worden, zoals Kain, geen eeuwig leven blijvend in zich heeft.
In dezelfde tijd van 1000 jaar.
Ja, dat kan niet plaatsen in de tijd van vandaag.
Nee, maar niet daar vaak voor of benaderd.
Is in het koninkrijk. In het koninkrijk wat 1000 jaar zal zijn opgericht op aarde. En daar spreekt hij Jezus over. Als het nieuwe verbond met Israël ook daadwerkelijk van kracht is gegaan. En zij dus van bovenaf zijn geboren. En dat de wet niet geschreven is op de stenen tafelen, zoals het oude verbond. Maar is geschreven op de vleeselijke tafelen van hun hart. En dat kan je niet anders. Dat is iets wat eruit volgt. Je bent uit God geboren. Dat kan je anders doen dan je, dan hoef je ook helemaal geen moeite voor te doen. Dan te wandelen naar wat je hart je ingeeft. Nou, je hart geeft in om de Heere te gehoorzamen. Om je moeder lief te hebben en niet te haten. En Satan is in die tijd gebonden ook. Dus het is heel erg vreemd als dan zoiets zich bij jou openbaart.
Vers 13 dan.
Van?
Van 1 Johannes 3.
Vers 13. Ja, dat zegt dus Johannes schrijvend, in die tijd verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Hij schrijft dus in die handelingentijd, schrijft hij hier aan mensen en betrekt hij dat ook op die dag van vandaag. Maar dat is niet de dag die wij heden hebben. Daar moeten we wel onderscheid in maken. Ook de Heer Jezus sprak in die tijd, bood hij dit aan. En ja, als zij erop in waren gegaan op die prediking en op dat sluiten van het nieuwe verbond, ja, dan was dat ook, had dat ook zijn voortgang gevonden. De tweede en de derde keer dat de Heer Jezus Gehenna gebruikt, is ook in Matthäus 5, namelijk in vers 29. Lees maar mee. Vers 29. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat één uw beneden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u, want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam per Gehenna geworpen worden. Wat staat er eigenlijk? Of is het hier vertaald met hel? Ja, zij die hier hel willen lezen en denken aan een eeuwigdurende bestraffing waar onsterfelijke lichaamsloze zielen heen zouden gaan, raken met deze twee teksten helemaal in de knoop, want hier staat zonneklaar dat het gehele lichaam geworpen wordt in die hel, in de Gehenna. Niet een lichaamloos zieltje, nee, het gehele lichaam wordt erover gesproken. Ruk dan maar liever, zegt hier Jezus, die rechteroog uit als dat tot zonde verleidt. En wat voor zonde was dat hier? Nou, het aanzien van een andere vrouw, waar die eerst hierover spreekt in die versie hiervoor. Ja. Het betreft hier niet de hel met zijn zogenaamde eeuwige pijniging, maar is hier de Gehenna. Natuurlijk bedoelt Jezus niet hier dat je letterlijk als Jood dan maar je oog moet uitrukken of je rechterhand moet afhouden. Het is beeldspraak, dat uitvoeren, dat helpt natuurlijk niet. De Jezus die laat zien, je moet geen andere vrouw aanzien. En zoals die verder laat zien van vers 31 hier, dat je recht moet handelen met je handen, je rechterhand. Hij zegt later, laat het ja dat gij zegt ja zijn en het nee, nee. Wees rechtvaardig in je handel en in je wandel. In het volgende voorbeeld van Gehenna herhaalt de Heer Jezus wat hij zei in Matthäus 5. En dan versterkt hij nog dat beeld door te spreken over het eeuwige vuur. Dat is Matthäus 18. Lees maar mee. Matthäus 18. Vanaf vers 8. Matthäus 18, vers 8. Dat lijkt heel erg op wat we net lazen. Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, hou hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen te worden. Dat gaat hier over het binnengaan in dat koninkrijk der hemelen, hè, of niet. En Jezus zegt dat het beter is met één oog dat koninkrijk, dat leven in te gaan, dan met twee ogen geworpen te worden in de Gehenna. in het eeuwige vuur. Het is dus belangrijk, dat blijkt hieruit, dat niet alleen je als Israëliet je bekeert, maar dat je ook vruchten der bekering voortbrengt. Dat was met nadruk waar de Heer Jezus, maar ook Johannes de Doper zo steeds op hamerde. Brengt dan vruchten voort die aan die bekering beantwoordt. De pijl ligt steeds aan de wortel van de bomen. Indien gij geen vrucht draagt, wordt gij uitgehouden en in het vuur geworpen. Matthäus 3, vers 8 wat we net lazen. Je handel en uit je wandel, de hand en de voet, mag blijken dat de Israëliet zich waarlijk bekeerd heeft. Beeld u niet in dat gij bij uzelf zegt, wij hebben Abraham tot vader. En voortdurend zie je dat de Heer Jezus en ook als de doper en ook discipelen en de 70, als ze worden uitgezonden met het evangelie van het koninkrijk, laten zien dat men zich niet alleen moet bekeren, maar dat men ook vruchten der bekering moet voortbrengen. Anders krijgt men te maken met het oordeel des Heren, waarbij hij het kaf scheidt van het graan. Het graan wordt bijeengebracht in de schuur in het koninkrijk. En het kaf verdwijnt naar het dal ben Hinnom, waar die vuren overstaan, waar de Heere Jezus oordeelt. Ook een tekst waar Gehenna in staat, dat is Matthäus 10, maar ook weer steeds, hij blijkt dat die Gehenna, dat vuur, dat eeuwige vuur, dat is een. En dat vuur spreekt eigenlijk van normaal vuur, laten we eerlijk zijn, dat spreekt van vernietiging. Vuur vergeert. Vuur en een eeuwig vuur, dat spreekt van onomkeerbaar, van een permanent vuur, waaruit ook geen opstanding of wederkeer uit mogelijk is. Daarom is dat oordeel van de Gehenna ook zo vreselijk. Lees maar eens mee. Matthäus 10, vers 28. Waar die Jezus zegt. En wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees veel eer bevreesd voor hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de Gehenna. Men denkt vaak in deze tekst steun te vinden voor het standpunt van de onsterfelijke ziel. Maar daar heeft de Heer Jezus niet over, dat de mens een zieltje heeft. Hij maakt die onderscheid tussen lichaam en ziel. Maar de ziel is nog steeds de hele persoon. En wat laat hier de Heer Jezus zien? Nou, men kan wel de hand aan iemand slaan. Ik zou u zelfs vandaag u van uw leven kunnen beroven, of niet? Dan kom ik wel in de gevangenis terecht. Maar ik zou u van uw leven kunnen beroven. En dat staat heel hier. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden. Maar wat kan ik niet doen? Ik kan nooit verhinderen dat u op een dag in de toekomst op zal staan. Ik kan niet verhinderen dat iemand anders, wie dan ook, of ik nou een gelovige of een ongelovige zou ombrengen, ik kan niet verhinderen dat die ongelovige op een dag levend gemaakt zal worden. Wie doet dat? Dat doet de Heer, op zijn tijd. En we zullen in de toekomst wel zien dat er verschillende opstandingen zijn. Maar niemand kan verhinderen dat een ander door de Heer Jezus Christus weer zal worden levend gemaakt. Dat er een opstanding is der doden. Nee, zegt de Heer, je moet niet bevrijd wezen voor een ander mens. Hij kan je misschien wel doden. Maar hij kan dat niet verhinderen. Je weet je voor wie je bevreesd moet zijn? Voor degene die daar zal zitten op de troon. Die daar gaat over leven. Werkelijk gaat over leven en dood. Die daar oordelen zal. Op zijn oordeelstroom. En wees voor hem bevreesd. Want die kan beide.
de gehele mens, ziel en lichaam, verderven in de Gehenna, zegt hij hier. Ja, we kunnen wel een ander verwoorden, maar we kunnen zijn bestaan niet opheffen. De schrift ziet van alle doden dat zij rusten in het stof der aarde. De gehele mens keert weder tot stof. Maar de schrift ziet ze. En de schrift zegt dat zij levend gemaakt zullen worden. Dat er een opstanding zal zijn. Een opstanding ten leven en een opstanding ten oordeel. Ja. Wie is die, daarover spreekt hij, voor wie je bevreesd moet wezen? Wie is dat? Dat is hij zelf. Sommige mensen denken dat het de duivel is. En Satan is, nee, die hem, hij heeft het over zichzelf. Je moet bevreesd wezen voor hem. Die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. In de Gehenna. In Lucas 12, daar vind je paralleltekst van Matthäus 10. En dan zegt hij iets interessants erbij. Lucas 12, vers 5. En ik begin maar in vers 4. Lucas 12, vers 4. Hij zegt eigenlijk daar hetzelfde, maar zegt er wat bij. Ik zeg u, mijn vrienden, vers 4, vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem die, nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de Gehenna te werken. Voorwaar ik zeg u, vreest hem. Wat zegt de Heer Jezus hier nou nog meer in Lucas 12 dan in Matthäus 10? Nou, is best steeds hetzelfde, hè? Vreest hen niet die het lichaam doden en daarna niks meer kunnen doen. Het laatste kun je niks meer doen. Men ligt in het graf, men wederkeert tot stof, maar de Heer wekt uit het stof op. En daar kunnen ze niks aan doen dat dat gaat gebeuren. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. En waarom moet je vrezen? Omdat Jezus Christus degene is die kan verderven. Die teniet kan doen. Die kan uitwissen. Die iemand echt verloren kan laten gaan, zodat je hem nooit meer zou kunnen vinden. Daarom moet je vrezen. Vrees hem. Maar hij heeft macht. En wat voor macht heeft hij? Hij heeft macht om in de Gehenna te werpen. En wanneer wordt het uitgevoerd, dat werpen in de Gehenna? Dat staat er. Nadat hij gedood heeft. Men wordt dus niet levend in de Gehenna geworpen. Nadat Christus gedood heeft, wordt dat lijk geworpen in die vurige oven. In die Gehenna. Ze afvoeren ook op diezelfde beeldspraak, door een oordeel van het Sanhedrin, de misdadiger, nadat hij terechtgesteld was, zijn lijk werd geworpen op de vuilnisbelt. Begrijpt u dat? Nadat hij gedood heeft. Ja, als een mens eenmaal onder dit oordeel komt, van deze Gehenna, omdat hij als gelovig Israëliet zich heeft laten verleiden, terwijl hij tot erkentenis der waarheid gekomen was. En dat hij zijn broeder zo ging haten. Dat hij de zoon des verderfs ook ging volgen. Zijn knieën voor Satan ging buigen. En zelfs de Satan de draak ging aanbidden. Ja, dan krijg je te maken met dit oordeel. En dan mag je daar best wel voor vrezen, want wat zegt hier de Heer? Er is geen opstanding meer uit. Dit is de tweede dood. Die tweede dood is actief. Vanaf het moment dat die Gehenna is opgericht. daar vind je die tweede dood niet alleen terug in Openbaring, helemaal aan het einde van het boek. Zoek het maar eens op, want dat kom je uitgebreid, die tweede dood, tegen in Openbaring 2 en 3 aan die zeven brieven. Die Christus schrijft aan die zeven gemeenten in Klein-Azië. Er wordt steeds gewaarschuwd voor die tweede dood. Maar uit die tweede dood, uit die Gehenna, uit die vurige oog, daar is geen opstanding of wederkeer uit mogelijk. Symbolisch brandt dat vuur van die Gehenna, van die vuilnisbel, altijd. De worm sterft niet uit, is permanent dit oordeel van karakter. Ook in Marcus, spreekt die Jezus hier zo over, maar op Marcus 9. Marcus 9, vers 43. En dan lees ik weer niet het woord hel, maar Gehenna waar het voorkomt. Vers 43. En indien uw hand u tot zonde verleidt, hou haar af. Het is beter dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen in de Gehenna geworpen wordt, in het onuitblusbare vuur, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, hou hem af. Het is beter dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de Gehenna geworpen wordt, waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter dat gij met een oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de Gehenna geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Ja, het is hier duidelijk dat de Heer tot driemaal toe die profetie van Jesaja, Jesaja 66, vers 24, aanhaalt. En dat hij de scharen op een hele indringende wijze die verwoestende werking van de Gehenna voor de ogen schildert in het dal van Hinnom. Omdat ze maar vruchten der verkering zullen voortbrengen. Als je zo die Jezus hoort, dan zie je als waar als Israëliet de Gehenna, ten zuiden van Jeruzalem voor je, waar het vuur niet wordt geblust en waar hun worm niet uitsterft. Je ziet door de ogen van Jesaja de lijken liggen van hen die de Heere afvallig zijn geworden, die geen vruchten der bekering hebben voortgebracht, maar juist hun broeder zijn gaan haten, het gelovig overblijfsel hebben gevolgd, de antichrist hebben gediend. Ja, over hen komt het oor dat de Heere zal zijn dorstvoer geheel doorzuiveren. Hij zit verteerd vuur. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, van Jezus Christus, de Heer. En dat de Heere hen gedood heeft, worden zij geworpen in die Gehenna. De laatste twee keer dat de Heer Jezus het woord Gehenna gebruikt, is in zijn strafrede tegen de Farizeeën in Matteüs 23. Waar staat: wee u schriftgeleerde Farizeeën, gij huigelaars, want gij trekt zee en land rond om een bekering te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der Gehenna. Ja, hel hebben ze verteld. Tweemaal zo erg als gij zelf zijt. En later zegt hij: slangen, adden gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Ook in Matteüs 23, gericht tegen de Farizeeën. Ja. Die volgelingen van de Farizeeën, die werden twee keer zo erg als zij zelf waren. Die Farizeeën die hadden een dubbele moraal. Aan de buitenkant zo vroom als maar kon, wel aan de binnenkant zo vol, ja, ongeloof en allerlei zonden waren. Ze waren liefhebbers van zichzelf en van de portemonnee. De grootste god was de mammon, het geld, wat ze dienden. Ze verdraaiden de wetten zo dat het allemaal goed voor hun uitkwam. En we zullen in de toekomst, dat volgende keer, daar wat uitgebreider bij de geschiedenis van die rijke man en die arme Lazarus zelf stilstaan. Ja, je ziet hier als dus de Heere Jezus hier het woord Gehenna gebruikt, dat het te maken heeft met mensen die dus de antichrist volgen, Joden. In die tijd ook, zoals hier dan uiteindelijk de schriftgeleerden aan de fariseeën, de Gehenna wordt voorgehouden. Slangen, adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de Gehenna? In het volk van Israël zou je kunnen zeggen, zijn er twee zaden. Aan de ene kant zie je het gelovige zaad. Aan de andere kant het ongelovige zaad. Aan de ene kant zie je een bloedlijn lopen door Israël heen van de verlosser. Eigenlijk al van gaf Genesis 3. Waar die verlosser werd beloofd. Het beloofde vrouwenzaad. Maar die tekst als de Heere God aan Adam en Eva spreekt over dat beloofde vrouwenzaad wat zal komen. Spreekt hier ook over het zaad van de slang. Dat vergeten heel veel mensen. Dat je niet alleen hebt het zaad. Het beloofde vrouwenzaad. En dat je dan een lijn kan zien door heel de Bijbel heen. Maar dat er ook is de lijn van het zaad van de slang. Vergist u zich niet. En we hebben al gelezen. Kain was uit de. Wat was uit de boze. En die uit de boze waren. Dat kunnen we dan weer lezen hoor. We kwamen ze ook tegen vandaag. Bij die koning Agas. En die koning Manasse. Die hun kinderen, hun zonen. Door het vuur offerden aan de Baal. En je komt het hier ook tegen. Bij deze schriftgeleerden en fariseeën, gij huigelaars, zegt de Heer, slangen, adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Ook dan is de dopers God ze uit, voor adderen gebroed, voor slangen. Het is het zaad, het bloedsel van de slang, slangenzaad. En ook in de toekomst zal je dan onder het volk van Israël zien, dat daar bloedsel is van de slang. Al is het maar de zoon des verderfs zelf, die een naaping is van Christus, ook geboren uit het Joodse volk, ook verkondigend, ik ben de Messias. En velen zullen blijken geen koren te zijn, maar kaf. En te maken te krijgen met de Gehenna, het oordeel des Heeren. Persoonlijk geloof ik dat die Gehenna, die door de Heer Jezus Christus vergeleken wordt met een vurige oven en met eeuwig vuur. En later door Johannes ook vergeleken wordt met de pool des vuurs. Dat het eigenlijk allemaal aspecten zijn van die Gehenna. Die 1000 jaar daar zal zijn ten zuiden van Jeruzalem. Nu, momenteel, is als we de vraag stellen, waar zijn de doden? Op dit moment is er niemand in de Gehenna. Niemand in die hel die de mens heeft ontworpen. Ieder mens, zullen we vandaag verder zien, ligt gewoon te rusten in het graf. Totdat, zegt Job, de hemelen niet meer zijn. 1000 jaar lang is daar straks die vurige oven. Is daar straks die poeltesvuurs? Is daar straks die tweede dood? En die tweede dood, voor wie is die bereid? Zegt de Heer Jezus in Matthäus 25. Die is eigenlijk bereid voor de duivel en zijn engelen. Van oorsprong is die tweede dood helemaal niet bedoeld voor de mens. Die Gehenna is niet bedoeld voor de mens die op aarde wordt opgericht. Eigenlijk. Maar een mens krijgt ermee te maken, en met name de Jood krijgt ermee te maken, als hij behoort tot het zaad van de slang. En het zaad van de slang kom je in de dagen van Jezus al tegen, openbaart zich, het kaf onder het koren. En als je zo Satan dient, en dan bidt, en eigenlijk een kind van hem bent, een kind uit de boze, in plaats van een kind van God, zou je daarin worden geworpen. En is daar geen wederkeer uit mogelijk. Na de 1000 jaar. Want de pot des vuurs. Die vurige oven. Die Gehenna. Die daar 1000 jaar in feite zal branden. Is een onderdeel van de oude schepping. Als een nieuwe schepping komt. Is het oude voorbij gegaan. En is het nieuwe gekomen. En vind je die Gehenna ook op de nieuwe hemelen. En de nieuwe aarde. Niet meer terug. Het oordeel is dan compleet gepasseerd. Maar daar zitten allemaal aspecten aan en zaken aan die we nog uitgebreid gaan behandelen. Want daar is absoluut het laatste woord geen zin over te zeggen. Daar komt er nog ook een brochure. Na de brochure Waar zijn de doden? De brochure Het laatste oordeel? Vraagteken. Wat moeten we aan met dat laatste oordeel? Maar dat is weer een hele andere keer. Tot vanmorgen dus over de Gehenna. En vanmiddag gaan we door met het woord Sheol.
Voor we gaan passeren, wil ik nog één iets.